Despair on Old DLOP en Old Delta Limon Oscar en Veldhoven. Eerst wat betreft ARIS. Ja, dit weekend was natuurlijk het grote speciale digitale SSTV-experiment van ARIS boven Europa. En hadden ze een paar grondstations geselecteerd, waaronder IK1, SLD en zo, die dan de kans kregen om wat digitale SSTV-plaatjes naar het ISS te sturen, naar het FM-relais. 2 meter uplink en 70 downlink, de bekende 437-800. En ja, daar konden dan kon iedereen in Europa dus naar die downlink luisteren en dan proberen die digitale plaatjes op te pakken. Nou, dat is redelijk gelukt. Niet helemaal zoals eigenlijk de bedoeling was, moeten we maar denken. Want voor zover ik kan nagaan is er helemaal niemand die een helemaal foutloos plaatje heeft weten binnen te halen. Er zitten allemaal zwarte balken en zwarte blokken in. Maar ja, dat komt door het principe van het gebruikte programma. KG-STV. En het probleem daarvan is, van die hele mode die ze nu gekozen hebben even, is dat er maar één programma is. Namelijk dat ene programma, KG-STV, van die Japanner die dat bedacht heeft. En dat is al een oud programma van 2010. Is sindsdien niks meer aan gedaan. En ja, dat hebben ze nou toch maar gebruikt. Ja, hoop protesten ook van anderen, want ze zei ja, dat is een programma wat om te beginnen heel oud is. Punt 2, het is alleen maar voor Windows. Alle andere operatiesystemen kunnen niet meedoen. En bovendien is het niet open source. Dus dat betekent ook dat als dit nou vaker gebruikt gaat worden, dan zullen er andere programmeurs graag ook programma's willen gaan ontwikkelen voor deze mode. Maar die informatie over die mode is niet bekend. Want dat zit in dat afgesloten programma van die ene Japanner. En die is er al lang niet meer mee bezig. Dus ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Dus waarom kiezen ze nou niet een mode die veel logischer is? Hè? Die ook al lang gebruikt wordt door amateurs op de HF-banden bijvoorbeeld. Want daar is digitale SSTV al jaren in gebruik. Met verschillende programma's en dat werkt prima. En bij die programma's is het overigens gebruikelijk om ook een terugkoppeling te krijgen. Dus als je dan bepaalde stukken van een foto die overgezonden wordt mist, bepaalde blokken, dan kun je een filetje genereren waarin die gemiste blokken opgenomen zijn. En dat filetje kun je terugsturen naar het zendende station, zodat hij dan die ontbrekende blokken alsnog een keertje opnieuw uitzendt. En dan kun je dus het hele plaatje compleet proberen te krijgen op die manier. Maar ja, als dit zo door het ISS wordt uitgezonden, dan mis je die hele terugkoppeling. En daar zit verder ook geen foutherkenning en correctie in. Dus ja, als je nou stukken mist, ja, dan is het gewoon jammer. Dan heb je gewoon pech gehad. En er is nooit meer iets aan te doen. En dat is natuurlijk een nadeel, want dit programma is bedoeld voor terugkoppeling van de ontbrekende blokken. Maar dat kan in deze toepassing met het ISS dus niet. Dus daarom zeggen steeds meer mensen, ja, dit is een helemaal verkeerde mode die ze gekozen hebben. Daar moet je iets anders voor verzinnen. En er zijn genoeg andere programma's die beter zijn en die ook voor een deel wel open source zijn. Of waar je in ieder geval ook alternatieven voor hebt, ook voor andere operatiesystemen. Maar hoe dan ook, het is een experiment geweest nu op de 20e, dus vandaag in de ochtenduren. Een aantal passages over Europa, even wat foto's uitgezonden. En ja, daar hebben wel enkele amateurs aan meegedaan en die hebben wel wat delen van plaatjes binnen zien komen. Ja, dat kan als je inderdaad Windows gebruikt en dat soort dingen. Horen we nog wel van hoe dat verder gaat. Hopelijk komen er meer van dit soort experimenten, maar dan met iets andere modus en met andere programma's, zodat er ook meer mensen mee kunnen doen en zo. Ander verhaal, Oscar 88, oorspronkelijk Naïef 1, afkomstig van de Verenigde Arabische Emiraten, als ik het goed heb, ja. die is net 5 jaar oud. Die heeft zijn 5e verjaardag gevierd op 15 februari. En dan werd er even gedacht hoe die lancering was vanuit India met een PSLV toen. En hoe die toen in gebruik werd genomen. Nou, sindsdien heeft hij dus meer dan 27.500 omlopen rond de aarde gemaakt. En hij doet het nog steeds. Hij werkt prima. En daar zijn ze toch wel blij mee. Dus die kan inderdaad zijn verjaardagsfeestje vieren. Nou, in Spanje zijn ze bezig weer met de volgende amateursatellieten die gelanceerd moeten worden. En de eerste is nu URESAT van URE, de Spaanse amateurvereniging. En URESAT 1 die moet, als het goed is, in oktober gelanceerd worden. Dit jaar met een Falcon 9 vanaf Cape Canaveral. En dan moet hij, ja, het is weer zoiets van een anderhalve pocket cube. Er wordt hier en daar wel geroepen dat het een CubeSat is, maar dat is het dus net niet. Maar goed, die lijkt dus veel op zijn voorgangers. Genesis, EASAT 2 en Hades, die onlangs gelanceerd zijn. Maar ze hebben hier dus wel een aantal verbeteringen in gestopt. Een betere boordcomputer met meer mogelijkheden. En ook de mechanismen voor het uitklappen van de antennes. Want dat waren dus nou problemen met EASAT 2 en Hades. Die hebben dus geen de antennes nog steeds niet uitgeklapt gekregen. Is nog niet gelukt. En ook willen ze betere batterijen gaan toepassen in URESAT. Nou, verder moet hij dan een repeater krijgen van 2 meter naar 70 centimeter voor FM en ook voor digitale modus, eventueel de repeating van AX25 en APRS. En verder moet er nog wat in komen, maar daar zijn ze nog niet helemaal uit. Bijvoorbeeld kan er weer een SSTV camera komen die dan plaatjes maakt en naar beneden stuurt. Maar daar kunnen ook andere dingen worden uitgeprobeerd, zoals een voorstuwingsmogelijkheid, een klein motortje. Of ja, andere experimenten. Dat moeten ze nog even bekijken. Maar ze moeten natuurlijk wel opschieten, want de satelliet moet over niet al te lange tijd afgeleverd worden. Eén ding zijn ze wel van plan, een nieuw grapje. Namelijk, de boordcomputer kan ook schaak spelen. Hij kan schaken. Dus het idee is dat je dan als gebruiker van de satelliet een set in het schakenspel zeg maar naar boven stuurt. En dan komt de boordcomputer terug met een andere set die dan via de telemetrie naar beneden stuurt. En op die manier kun je dus gaan zitten schaken tegen de boordcomputer. Nou ja. Het zal niet zo snel gaan, want je kunt misschien maar 1 of 2 zetten per passage doen of zo. En dan moet je weer wachten tot hij weer een keer voorbij komt. Maar goed, het idee is leuk natuurlijk. Hij moet in een baan komen op zo'n 525 kilometer hoogte en een baanhelling van de buurt van 97 graden. Oftewel weer een zonsynchrone baan. Vergelijkbaar met zijn voorgangers. Maar dat moeten we dus afwachten. Dat moet in oktober pas gaan gebeuren. Beginnen de activiteiten voor de voorbereiding van de grote expeditie steeds meer vorm te krijgen. De expeditie naar de meest noordelijke bewoonde plek van de aarde, namelijk Svalbard, oftewel Spitsbergen, zoals wij dat kennen. 19 tot en met 26 april, duurt nog even, maar toch. Ze zijn volop bezig met de stations voor te bereiden, JW0X en JW100QO. En dat laatste station, JW100QO, die moet dus actief worden via OSCAR 100. Andere stations, 5 stations, zullen op HF-banden actief zijn. Maar het meest spannende wordt natuurlijk het OSCAR 100 station. En er zijn maar weinig mogelijkheden op Spitsbergen om een plek te vinden waar je OSCAR 100 zou kunnen bereiken. En de enige plek die ze nou kunnen bedenken is Cap Linné. En Dan moeten ze een flinke reis maken door de sneeuw en de problemen en zo. Maar goed, ze gaan daar toch proberen een Oscar Handelsstation op te richten. En dan met een paar graden boven de horizon net via Oscar 100 dan verbindingen te maken. Dat belooft wat. Het wordt natuurlijk een gigantische pile-up op Oscar 100 tegen die tijd. Hopelijk hebben ze dan een paar goede operators en wat slimme procedures met split frequency en al dat soort dingen. Dan heb je kans dat het een groot succes kan gaan worden. West-Australië zijn ze ook volop bezig en een universiteit in Perth en met de ontwikkeling van CubeSats. Ze willen nog 6 CubeSats gaan lanceren als opvolger van Binar 1 die in 2021 was gelanceerd. En op dit moment werkt die al wel, hè, die Binar 1, maar die andere die moeten dus nou voorbereid worden en dan zien ze allerlei grootse plannen. Maar dat duurt nog even, voor die later allemaal gaan verschijnen. Intussen zijn de Spaanse Pocket Cubes Hades en EASAT 2, waar we het al even over hadden, ook geïdentificeerd. Hades blijkt 51080 te zijn en EASAT 2 51081. Hoe ze die hebben weten te identificeren is mijn vraag even, want die zijn niet of nauwelijks te ontvangen, die satellieten, nog steeds. Dus ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ja, ze hebben nu besloten dat dit de nummers zijn. Nou ja. In de VS wordt weer opgeroepen voor ARES-verbindingen, om daar weer voorstellen voor in te dienen. Dat kan tot eind maart. En dat is dan voor de periode van de eerste helft van volgend jaar. De eerste 6 maanden. Maar goed, dat is specifiek voor de VS. Dus misschien dat dat voor ons hier niet van toepassing is. Ik dacht dat het hier een beetje anders liep, hè? Die plannen. Nou, ARES-verbindingen die zijn dus weer geweest met de universiteit in Aken op de 14e. Dat was weer succesvol. En nou staat er een volgende ARES-verbinding gepland met Duitsland, met 2 scholen. Een gymnasium in Denslingen en eentje in Freiburg met een directe verbinding. En die kunnen wij dus mee luisteren. Natuurlijk weer Matthias Maurer in het ISS die dan verbindingen zal maken. KI5 en KFH is dat dan. En op de grond DN2 EME. En dat moet dan gaan gebeuren op de 22e. Dinsdag de 22e om 11:05 s'morgens onze tijd. En dan moeten we dat beslist hier ook kunnen horen. Dan komt er ook op de 23e nog een ARES-verbinding, maar die is rechtstreeks met een station in Sparta, New Jersey. Dus daar hebben we hier niks aan. Dat is helemaal buiten ons bereik natuurlijk. Een Spaanse amateur die wil actief worden vanaf de Canarische eilanden, EA4NF, die zit 4 tot en met 6 maart op El Hierro, een van de Canarische eilanden, en zal daar dan ook via amateursatellieten te vinden zijn. Ja, en verder allerlei andere activiteiten ver bij ons uit de buurt. Verder is dadelijk nog op lanceringen. Daar hadden we het ook al over gehad. Die lancering, of de rakettrap die op de maan de pletter gaat slaan op de achterkant op 4 maart. Dat was oorspronkelijk even bedacht dat een bovenste trap van een SpaceX raket zou zijn, maar dat is dus niet zo. Het is een overgebleven rakettrap van de Chang'e 5T1 missie die in 2014 was gelanceerd. En die had dus dan de eerste ruimtevaartuigje richting de maan om als voorbereiding te fungeren voor de latere Chang'e 5 missie, waarbij een maanmonster is opgepikt en teruggestuurd naar de aarde. Daar komen we dadelijk nog op terug. Maar goed, nu is het duidelijk dat dat die Chinese rakettrap is die daar dus dan naar beneden komt. En die wordt dus nog een beetje gevolgd door amateurs die daar wat middelen voor hebben. Oscar 91 wordt nog even gewaarschuwd dat die dus niet gebruikt mag worden als die in de schaduw van de aarde zit. Ook al lijkt die dan heel erg goed te werken. Maar de batterij die is zo ver weg dat het niet verstandig is om hem dan nog te gebruiken. Want dan gaat het heel gauw mis. In het ISS nog even wat betreft ARIS, er zijn verschillende dagen te verwachten dat het spul even uitgeschakeld is vanwege andere activiteiten. Vandaag was dat natuurlijk even een beperkte toestand vanwege die SSTV-experimenten. Maar goed, op de 25e is hij dus tijdelijk uitgeschakeld van 16 uur tot 16:40 vanwege een of ander experiment. En later komen er nog wat ruimtewandelingen van de Amerikanen op 15 maart en 23 maart. En dan zal alles ook uitgeschakeld zijn natuurlijk. Verder moet dus nog de nieuwe apparatuur worden geïnstalleerd. De Kenwood D710GA. Het tweede apparaat van het IORS gebeuren. En die komt dan in een Russische module. Waarschijnlijk de Zvezda module. En die moet over een tijdje daar dus nog geïnstalleerd worden. Maar daar zijn nog geen details van bekend. Wanneer, hoe of wat. Die hebben we gehad. Ja, dan even de amateursatellieten nog even checken hoe goed ze het allemaal wel doen. Want de meeste werken best goed. Oscar 27 nog steeds goed te gebruiken. Oscar 73 fulltime. Omdat hij nou zo mooi in de zon zit. Oscar 7 nog steeds mode A en B aan het wisselen elke dag. Oscar 91 zoals net vermeld wel beschikbaar, maar alleen in de zon. Kas 4 A en B wel wat beperkt, maar toch goed bruikbaar. Regelmatig Oscar 88, zoals ook eerder gezegd, die doet het wel, maar alleen juist als die in het donker zit. Een beetje tegenovergesteld met andere satellieten. Oscar 29 doet het prima. 99 beperkt. Falcon-Sat 3 meestal beschikbaar, maar soms even tijdelijk een dag of wat uitgeschakeld omdat die weer gereset moet worden. Even wat problemen met de boordcomputer en zo. De nieuwe Oscar 113 van de Chinezen doet het wel, maar zwak. Zwakke signalen, maar verder goed bruikbaar. 86, Oscar 86 doet het, maar ja, dat is buiten ons bereik. Die zit met een hele lage baanhelling, komt nooit binnen ons bereik. Het ISS normale wijze met de FM repeater, tenzij er dus bijzondere dingen gebeuren. Oscar 97 werkt gewoon. Linaxat 2, ook af en toe zijn dag dat hij het goed doet en dan is hij bruikbaar. Oscar 101, ook regelmatig bruikbaar, maar af en toe doet hij het ook even een dag niet. Oscar 100, eigenlijk alles operationeel, geen problemen. Er was vandaag ook weer een SSTV-net met alle mogelijke stations uit Europa en Zuid-Afrika. Daar kon je dan ook op internet volgen via YouTube. En dan zag je al die echt hoge resolutie video hè, van de verschillende amateurs via Oscar 100. RS44 doet het prima. Als Oscar 55 en de FM repeater doet het prima. Oscar 108 meestal ook wel bruikbaar. De oude Oscar 11 was deze week hele week uit, dus die zal komende week wel weer even inschakelen. En XW2A is zo'n beetje de enige XW2 satelliet die het nog redelijk doet. Blijft nog goed bruikbaar. Nou, het ISS in de afgelopen week bezoek gekregen van weer een Progress ruimtevrachtschip. Was gelanceerd op de 15e en twee dagen later aangekoppeld aan de Poisk module. En dat is allemaal vlekkeloos verlopen. Ze zijn volop bezig met uitpakken. En nou is gisteravond 18:40 onze tijd de volgende ruimtevrachtschip, namelijk een Cygnus, gelanceerd met een Antares raket vanaf Wallops Island. En die gaat morgenmiddag koppelen. Morgen vroeg eigenlijk nog net. Althans, de procedure duurt vrij lang en die wordt vanaf 9 uur morgen vroeg onze tijd al uitgezonden door NASA TV. En dan zal, als het goed is, rond 10:30 of zo, die Cygnus zo dichtbij zitten dat hij met de manipulatorarm vastgepakt kan worden. En dan wordt hij even later aan een van de koppelpoorten van het ISS vastgemaakt. En dat kan dus allemaal live gevolgd worden, uiteraard via NASA TV. Maar dat is dus allemaal weer goed verlopen. Heel ander verhaal, de Chinezen hadden dus Chang'e 5 gelanceerd in 2020 om een hoop maanstof, maanmateriaal naar beneden te halen. Naar China toe natuurlijk. Maar die raket die daar verantwoordelijk voor was, voor dat terugsturen naar de aarde, die is toen doorgevlogen nadat hij die capsule met dat materiaal afgeleverd had. En die is weer de ruimte ingegaan. En dat zie je de laatste tijd vaker bij de Chinezen, dat ze missies zoveel mogelijk gebruiken voor alle mogelijke experimenten. Dus ook als ze rakettrap overhouden, dan denken ze niet van ja, het is nou wel, die heeft zijn werk gedaan, laat maar verder. Nee, dan gaan ze hem toch nog gebruiken voor andere dingen. Hebben ze nou ook gedaan. Die rakettrap met allerlei meetapparatuur enzovoort, die hebben ze doorgestuurd naar het Lagrange-punt L1, 1,5 miljoen kilometer richting de zon. Daar heeft hij een aantal maanden rondgehangen, allerlei experimenten gedaan. En toen is hij weer teruggekomen naar de aarde, naar het aarde-maansysteem. En toen is hij naar de maan gaan vliegen en daar is hij nu in een baan gekomen om die voor het eerst eens een keer te gaan testen. En dat is een bijzondere baan, de DRO, een Distant Retrograde Orbit. En dat is een baan die gaat door de twee Lagrange-punten L1 en L2 van het aarde-maansysteem. Dus wat is het, iets van 70.000 kilometer boven het maanoppervlak. En dan in het vlak van de evenaar van de maan. En die gaat dan, nou het is niet helemaal cirkelvormig, het is een beetje elliptisch. Dus naar de zijkant is de hoogte iets meer. Iets van 100.000 kilometer kan het dan worden. Maar die Lagrange-punten waar die dus dan vlak langs gaat vliegen of doorheen, die zitten dan op zo'n 70.000 en die gaat dan zo een baan vliegen rond die maan om eens te kijken hoe dat werkt. Want die baan is namelijk opvallend stabiel. Als je hem daar goed in weet te krijgen in die baan, dan hoef je er een jaar lang niks meer aan te doen. Dan blijft hij keurig in die baan zitten. En dat is best bijzonder bij de maan, want andere banen rond de maan zijn zeker niet zo stabiel. Vanwege de niet homogeen verdeelde massa van de maan en zo. Dus de meeste banen die zijn heel moeilijk vast te houden. Je hebt voortdurend brandstof nodig. Anders dan ploft de satelliet op de maan en zo. Maar deze baan die is dus wel stabiel. Die was ook bedacht voor het nieuwe Lunar Gateway ruimtestation. Maar die hebben ze nou toch weer verlaten. Ze gaan nou toch weer een andere baan gebruiken. Dus die grote halo-baan, dus een beetje schuin achter de maan. En dat is ook waar de Chinezen ook al een satelliet hebben hangen. Een RLS-satelliet voor de lander die ze op de achterkant van de maan hebben zitten. Op die manier kunnen ze toch communiceren met die lander. Dus de Chinezen blijven leuk bezig met dit soort experimenten. Ze hebben grootse plannen bij de maan. En natuurlijk op den duur allerlei landingen. En ook bemande vluchten. Maar dat zal nog wel even duren. Ze gaan weer een missie sturen, Chang'e 6, rond 2024 om weer maanmonsters op te halen. Dus dat is dan de tweede keer dat ze dat doen. En dan later Chang'e 7 met een heleboel satellieten en maanlander en maanwagen en noem maar op. Hele complexe toestand, maar dat duurt nog even. Goed, lanceringen. Van de week nog een PSLV-raket vanuit India met een aardobservatiesatelliet. En daar zaten ook wat kleine satellieten bij, waaronder InspireSat, die ook op 70 centimeter zit. Die is al snel geïdentificeerd als 51657. Dus daar kun je ook meteen de parameters voor vinden en dan kun je hem trekken. Nou ja, verder dus die Soyuz-lancering op de 15e 's morgens vroeg en de Antares met Cygnus op de 19e 's avonds. Verder nog even geen lanceringen. Er komen er natuurlijk wel een heleboel aan. Morgen de 21e februari weer een lancering van Starlink met 46 satellieten. Die hadden eigenlijk de afgelopen dagen al moeten zijn, maar er was wat problemen met de weersomstandigheden en zo. Dus hebben het wat uitgesteld. En nu is het dus gepland op de 21ste om 15 uur. Ja, ik zie verschillende tijden. 15 uur 32 of 15 uur 44 of ergens in die buurt. Dan de Chinese lancering op de 26ste. Overigens komt er nog een Starlink lancering op de 25ste. En dan op de 26ste dus een Chinese lancering. En later op de 27ste weer een. Nou ja, en daar zitten ook wat kleine satellieten bij. Bij een van die lanceringen. Met een heleboel kleintjes. En later komen er nog andere, ja, er zijn zoveel. Ook die Cygnus trouwens, nog even terug op die Cygnus die gelanceerd is gisteren. Daar zit ook nog een satelliet bij, Kitsune, uit Japan, als ik het goed heb. Ja, van Kyutech, Kyushu Institute of Technology. En dat is een 6-unit CubeSat. Die gaat allerlei leuke metingen doen, ook aan de ionosfeer. Maar die heeft in principe geen amateur spullen en dus ook geen amateur frequenties. Behalve dat ze toch wel de 433 MHz frequenties voor de ISM-band gaan gebruiken. Dus dan zit hij toch in de 70 centimeter band. Maar verder heeft hij allemaal downlinks bij 400 MHz band. En daar zitten allerlei dingen bij die ook voor ons interessant kunnen zijn. Door de manier waarop zij nu ionosfeermetingen gaan doen. Maar we zullen zien wat dat voor ons gaat betekenen. Nou goed, nog op de 27ste volgende week zondag een Electron-lancering. S'avonds om 21:35 uur, net voor het net. Oké, dan nog Astra, die dus vorige week geprobeerd hadden een Rocket 3 te lanceren en dat mislukte. Maar ze zijn heel optimistisch, ze hebben alweer de volgende klaarstaan. In principe de 28ste februari, maar dat zal best wel begin maart worden. Maar dan deze keer vanaf Kodiak en Alaska gaan ze weer de volgende lancering proberen. Ik ben benieuwd of het nou toch een keer goed gaat. Ja, was het bijna. Ja, dan nog op de 24ste februari. Dan begint de herfst. Ja, dan op Mars, hè. Dan zullen we hier niet veel van merken. Maar goed, voor het geval dan. Oké, dat was het even voor deze week.